We gaan beginnen. Gooi de bril.
Sustainable Students.
De podcast.
Lekker deentje.
Heerlijk.
De eerste,
heerlijk.
Mannen.
Ja.
Spannend. De allereerste. We gaan hem gewoon aftrappen. We gaan het gaan doen. Iedereen van harte welkom bij de allereerste podcast van Sustainable Students. Vandaag zitten bij jullie Thomas en Paul. En ons allereerste onderwerp is het Walstroomproject. Dus ik zie al wat vragende blikken, dus dat gaan we even kort uitleggen. Het Walstroomproject gaat over verduurzaming van de scheepvaart, wat een van de allermeest vervuilende industrieën is. Volgens mij verantwoordelijk voor 2% van alle CO2-uitstoot.
Ter wereld.
En daarbij valt de scheepvaart bij internationale klimaatafspraken tot nu toe vaak buiten de boot. En vandaag zullen we horen hoe je over 20 jaar je schip in elke haven gewoon in het stopcontact stopt. Nou, we zullen dit doen met Vincent Doudet, duurzaamheidsadviseur bij Herema Marine Contractors. Dat is een hele mond vol.
Dankjewel.
Herema Marine Contractors.
Dat is zeker.
Dus misschien kan je in twee zinnen even kort uitleggen wat jullie doen.
Ja. Ja, wij bouwen eigenlijk hele grote dingen op zee, heel kort gezegd. En in het verleden waren dat vooral grote olie- en boorplatforms met hele grote schepen. En nu zie je dat eigenlijk steeds meer windmolens, windmolenparken en alles wat erbij hoort is. Dus eigenlijk zijn wij de ghostbusters van de offshore industrie.
Zo.
Als het moeilijk wordt, who you gonna call? Herema Marine Contractors.
Kijk,
mooi. Nou, dat klinkt goed.
En hoe groot zijn die boten van jullie?
Dit zijn wel ongeveer de grootste boten in de wereld. En dat moet je echt gezien hebben qua vooral oppervlak, breedte, hoogte, diepte, enorme kranen die boven de Eiffeltoren uitkomen. Dit is echt fantastisch grote bootjes.
Ja, wow. Nou, daar komen we ongetwijfeld zo nog op terug. Want je had een nieuwtje voor ons, heb ik gehoord.
Nou ja, jullie zijn eigenlijk de eerste aan wie ik het mag vertellen. Maar wij zijn de, voor zover ik weet, allereerste en grootste maritieme contractor die carbon neutral worden.
Kijk.
Dat verdient wel wat credits.
Carbon credits. Carbon credits. Staan. Nou, om daar een beetje een context bij te geven. Onze carbon footprint is ongeveer 250.000 ton per jaar. En om dat weer een beetje in context te zitten, dat is ongeveer 0,16 tot 0,3% van wat we als Nederland uitstoten. En dan heb ik het over alleen ons bedrijf.
En hoeveel huishoudens zijn dat ongeveer, denk je?
Ongeveer 30.000 mensen.
Wauw.
Ja, en dat zijn dan 6 schepen. Dus dat is echt een enorme footprint. Ja, absoluut. Wat je net zei, 2 tot 3% van de globale CO2-emissies. Mm-hmm. Dat is één verhaal. Dan denk je, CO2 valt wel mee. Inderdaad, zo valt het wel mee. Maar aan de andere kant is de scheepvaart verantwoordelijk voor de meeste zwavel- en NOx-emissies. En als je kijkt naar wat mensen soms aan boord of in de buurt van vaargeulen roken. Nou ja, dan bedoel ik wat ze normaal ook roken. Want veel mensen die op schepen werken, die roken veel. Maar de uitstoot van die schepen is verantwoordelijk voor ongeveer een pakje sigaretten per dag. Als je kijkt naar oude schepen. Dus als je op zo'n oud schip zit en je hebt die rook die een beetje over het dek komt. Dan ben je gewoon effectief een pakje sigaretten per dag aan het roken. En niet alleen aan boord, maar eigenlijk iedereen die ongeveer 400 kilometer van de kust woont. Mm-hmm. Oftewel heel Nederland, vooral Rotterdam. Die heeft enorm problemen in dat opzicht.
Ja, dus het is in ieder geval een belangrijk onderwerp, dat is duidelijk. Maar ja. Jullie zijn ook de eerste die dit doen in jullie sector, of niet?
Ja, dat klopt. Er zijn wel meerdere kleinere bedrijven, voor zover ik weet, die ook CO2-neutraal worden of zijn. Die kopen ook op dit moment hun footprint af. En wij gaan nog een stapje verder. Dus eigenlijk wat we doen is, wij zeggen vanaf nu, oktober 2020, gaan wij credits kopen om onze footprint af te kopen. Daarbij hangen we eigenlijk een waarde aan onze CO2-footprint. Dus eigenlijk zou je het een soort CO2-belasting al kunnen noemen.
Waar jullie dan eigenlijk zelf voor kiezen?
Juist, ja. Volledig uit eigen belang wil ik zeggen, dat niet. Maar volledig intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Ja, dat vinden we belangrijk. We zien wat er gebeurt in de wereld. En we zien ook dat gewoon iemand de leiding moet nemen. Dat doen wij graag, dus... Wij gaan het eerst dus afkopen. Op die manier zijn we dan officieel CO2-neutraal. Maar dat is niet genoeg. Je kan niet zomaar afkopen, that's it. En de komende 5 jaar gaan we dus investeren in zero-emission technologies. Bijvoorbeeld batterijen aan boord, carbon capture and storage, het gebruik van biofuels of synthetische fuels in de toekomst. En op die manier echt de effectieve uitstoot te voorkomen en te verminderen.
hoop lastige termen. Daar gaan we straks ongetwijfeld nog over hebben.
Die gaan we nog verklaren, ja.
Ja.
Misschien eerst even, jij zegt we zijn hiermee bezig en we zijn aan het werk. Maar dit is ook echt jouw persoonlijke project geweest volgens mij.
Ja.
Dus misschien goed om jezelf even wat verder te introduceren. Want we hebben al een hele interessante naam voor jou gehoord. Ik heb zelfs een website gezien.
Ja. Oh ja, welke is dat?
Mr. Sustainability.
Yes, dat is hem.
En er is, zelfs een Mrs. Sustainability, heb ik gehoord.
Ja. Sinds kort, toch?
Ja, 15 juni getrouwd met Mrs. Sustainability, Laura Galles. We werken allebei in de maritieme industrie. We hebben allebei een passie voor bootjes, zou je kunnen zeggen. Een passie voor de zee, eigenlijk eerder. Maar daarnaast ook een passie voor energie en duurzaamheid. En mijn persoonlijke reis begon, nou ja, 2006 in Delft. Toen begon ik met studeren. Dat is echt absurd lang geleden als je zo erover nadenkt.
Oh, maar,
ja, zo. En in 2013 ben ik afgestudeerd. In 2014 ben ik begonnen bij Herema. Afgestudeerd in offshore engineering aan TU Delft. En dan kan je eerlijk verklappen, toen de tijd, toen wij een college kregen over windmolens op zee, toen deed iedereen er best wel lacherig over. Toen was het echt nog iets wat in een hoekje stond waar niemand naar keek. En dat was echt 2013-14. En in een paar jaar is er zoveel veranderd, waaronder eigenlijk mijn eigen visie erop ook. Ik werkte toen nog echt in de olie en gas. En in 2015 heb ik een boek gelezen, The Third Industrial Revolution. En dat ontpopte in mij eigenlijk een beetje dezelfde gevoelens als die ik had als kleine jongen toen ik met Lego speelde.
Daar werd Mr. Sustainability geboren eigenlijk.
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En in dat boek vertelt hij over een duurzame wereld die nog volledig gebouwd kan worden, waar engineers eigenlijk hun mooiste dromen waar kunnen maken. En toen dacht ik, in plaats van een beetje die olie- en gasindustrie op voeten te houden, wil ik me bezighouden met het vernieuwen van die industrie, het maken van nieuwe industrieën en dus eigenlijk de wereld een beetje duurzamer maken. En als engineer sta je daar gewoon helemaal middenin. En sindsdien ben ik eigenlijk begonnen als Mr. Sustainability.
Self-proclaimed.
Nou, het was een geuzennaam, kan ik je verklappen.
Ja? Ja. Maar en dat het afgelopen jaar, en ik neem aan dus eigenlijk vanaf toen al, ben je dus heel druk bezig geweest met die duurzaamheidsbelangen van Herema.
Ja.
En je bent specifiek bezig geweest met één project.
Ja, het Walstroomproject, waar je het al over had.
Het Walstroomproject. Wat is dat?
Ja, echt kort uitzoomen. Duurzaamheid is natuurlijk best wel groot. En voor een bedrijf als Herema helemaal. Dat is people, planet, profit. Eigenlijk een mooie balans ervan. En waar we nu op inzoomen is echt het planet verhaal. En dan met name emissies. Emissiefootprint van Herema is, zoals ik al uitlegde, vrij groot. Dus daarom ben ik blij dat het ook is gelukt. En ongeveer een kwart van de tijd liggen niet alleen onze schepen. Het ligt echt aan hoeveel projecten hebben en hoeveel jaar. Of hoeveel jaar je kijkt. Maar ongeveer een kwart van de tijd liggen alle van de schepen gemiddeld stil.
Mm-hmm.
Aan de kust, in een haven, zijn ze niks aan het doen. Of althans, ze liggen stil. Wat doen ze dan? Daar staan ze een beetje bij te pruttelen. Generatoren staan aan, ze staan in de haven. Soms echt letterlijk, dat heb ik ook gezien in de Hoek van Holland, kijk je de woonkamers in van mensen. En ondertussen ben je daar een van de meest schadelijke brandstoffen aan het verbranden die er maar zijn.
Maar bemanning zit er dan op? Of die,
ja,
zijn, die,
ja,
zitten wel op?
En dan wordt er onderhoud gepleegd of zo?
Dat kan. Of ze zijn aan het laden en lossen. Mm-hmm. Of ze zijn aan het wachten op een nieuw project. Of ze zijn gewoon spullen aan het overladen. Niet overladen, maar gewoon aan het wachten op spulletjes.
Ja.
Zo doen wij dat ook. Maar maintenance, in het geval van Herema, is een hele grote. Meestal in de winter, of meestal liggen we vaak, als we op de Noordzee werken, in de haven, in de Rotterdam, vlakbij het Callandkanaal, of in het Callandkanaal. En dan repareren we de schepen en vervolgens gaan we dan weer in de zomer, of eigenlijk iets eerder, aan de slag op de Noordzee of daarbuiten. En dan lig je toch soms 2 tot 3 maanden in dat gebied. En dan ben je enorme hoeveelheden brandstof aan het verstoken.
Maar dat is gewoon de gewone stookolie dus nu?
Nou, wij hebben al, voor zover ik weet, 20 jaar of langer maken we gebruik van een van de schoonste diesels die je kan krijgen in de maritieme industrie. Dus ultra low sulfur marine gas oil of marine diesel oil.
Dat betekent gewoon weinig stikstoffen, weinig zwaveluitstoot.
Weinig,
minder pakjes peuken.
Minder pakjes
peuken. Nog steeds veel pakjes peuken, maar nog steeds wel minder.
Ja. En vooral is het vergelijkbaar. Het is diesel, dus ik weet niet zeker hoe het zit met de motoren, maar als je gewoon diesel van een auto pakt, zou je dat eventueel in onze motoren kunnen stoppen. Niet andersom, want er zit nog steeds heel veel zwavel in relatief. En andere stoffen. Ja.
En dus dat is hoe het nu gaat?
Ja, grote lijnen. En er zijn wel regels hoor. Je kan niet zomaar zware stookolie... Ja, je kan het officieel niet in de haven gaan verstoken. Maar ik heb wel een paar mooie foto's dat er rookpluimen uit die schepen komen waarvan ik denk, dat is geen diesel.
Klopt ergens iets niet.
Daar klopt iets niet, ja. Dus nee, er wordt vrij veel verstookt terwijl schepen niks doen.
En toen dacht jij, hier moet ik wat aan doen. Ik heb dat boek gelezen en jij dacht, ik als afgestudeerd ingenieur, ik ga hier wat aan doen. Hoe is dat gegaan?
Nou, ook daar heb ik wat gelezen. Ik wil niet zeggen, ik lees vrij veel, maar ik probeer goed te luisteren naar de dingen die je hoort en die je ziet. En een van de dingen die ik zag, of waar iemand een keer over sprak, dus ik las het een keer en iemand zei het, was waarom bouwen we niet gewoon een stekker? Een stekker die er aan de kade staat, die proppen we dan in het schip. En daarmee kan je de motoren uitzetten en dan ben je gewoon volledig elektrisch.
Geen nieuw idee, toch? Klinkt heel logisch.
Heel simpel, ja, klinkt het.
Want in de jachthaven van Volendam doe je volgens mij precies hetzelfde.
Exact. Ja. Het is helemaal niet zo'n gek ding. Het bestaat al volgens mij bijna meer dan 100 jaar. Je noemt het cold ironing, walstroom, shore power. Allemaal hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Je zet de motoren uit en je propt er een stekker in. Het enige verschil is, dit is een stekker waarmee je ongeveer de binnenstad van Delft zou kunnen aansluiten. Dus dit is wel echt een behoorlijk grote jongen. En in de praktijk zijn het er zelfs 4, want je hebt krachtstromen, verschillende bla bla bla. Maar het is wel gewoon een stekker die je in je schip stopt. Mm-hmm. En het mooie is van dit hele verhaal is, op het Callandkanaal stonden ook windmolens. En die windmolens, kwamen achter, zijn van Eneco. En daarmee zijn we gaan praten en we dachten, kunnen we jullie windmolens niet direct aansluiten op onze schepen? Dat heeft een jaartje geduurd, maar het antwoord was, jazeker. En als het goed is, kunnen we dus deze winter voor het eerst de stekker in de schepen stoppen. En dan gaan die windmolens, dus echt gewoon pure 100% groene energie, de schepen volledig van energie voorzien.
Dus ook lekker dichtbij, hoeft geen afstand te overbruggen.
Exact.
Ideaal. En mensen kunnen meteen zien, hier komt het vandaan.
Juist.
Maar dan natuurlijk meteen de vraag, als die niet, als die windmolen niet aan het draaien is, ja, ik weet het niet.
Wat dan? Ze zijn aangesloten op het net in Nederland. Mm-hmm. Ik bedoel, alles is aangesloten op het net. En we hadden gekeken of we daar gebruik van konden maken, van hetzelfde net. Maar als we dan onze schepen aanzetten of we gingen een kraan draaien, dan deed de metro in Hoek van Holland het niet meer. Dus we moesten onze eigen aansluiting maken. Die is onder de Europoort volgens mij doorgegraven. Dat is dit jaar gedaan. Er is een nieuwe kabel vanuit die windmolens naar onze locatie gelegd. Volgende week worden de transformatoren van het e-house aangebracht. Dus zo is eigenlijk alles zo vooralsnog, ondanks corona, op tijd om deze winter aan de stekker te gaan.
Dat klinkt heel mooi, maar ik heb wel een vraag. Want als dit allemaal zo makkelijk is en het stekkertje inpluggen en natuurlijk het is groot en het zijn natuurlijk grote vermogens die je nodig hebt. Maar waarom was dit er niet eerder?
Ja, ik kan een hele mooie quotes natuurlijk er tegenaan gooien. The only limitation is your own imagination.
Dat is een diepe.
Dat is een hele diepe. Kijk, walstroom is niet zo gek. Het gebeurt al best wel lang. En volgens mij hebben de marine hebben het in Den Helder al 60 jaar. Waarom is het niet gedaan? Dus A, het is duur. B, het is niet nieuwe technologie, maar het moet wel enigszins geschaald worden voor ons. En het moet toch bekeken worden hoe het werkt voor al die verschillende schepen.
Want op jullie schaal is het nog nooit eerder gedaan.
De ordergrootte, zeg maar de grootte van de stekker, volgens mij wel. Maar de totale installatie voor zeg maar 1 A2 schepen, dat dan weer niet. Maar je hebt in volgens mij Hamburg en volgens mij nu ook in Noorwegen, heb je installaties die tot 40 megawatt gaan. Want het zijn meerdere kleinere installaties.
En hoeveel is 40 megawatt? Even voor de...
Ja, hele goede vraag. Nou, wij hebben dus ongeveer 20 megawatt. En daarmee heb je een soort binnenstad van Delft à Leiden te pakken. Nou, 40 megawatt is ongeveer keer 2. Dus dan heb je gewoon...
Delft aan Leiden.
Ja. Quick math. Dus dat zijn tienduizenden huishoudens. Dan moeten ze niet allemaal tegelijkertijd gaan frituren tijdens het WK. Maar orde groottes. Ligt een beetje aan hoe je het berekent.
En wat was dan, want ik begrijp dan dat voor jullie de reden was om dit dan uiteindelijk wel te doen, is je wil vergroenen, je wil een duurzaam bedrijf zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat er wel een business case achter zit, toch? Er is toch ook wel een soort van financieel incentive om dit te doen. Of is dat echt totaal vanuit jullie gekomen en is dat ook de reden waarom we nog niet 100 stekkers in de haven van Rotterdam zien?
Ik kan wel zeggen dat dit specifieke geval is volledig... In het begin getrokken door Herema. En toen we eenmaal tractie hadden bij Eneco, havenbedrijf, gemeente, hebben ze ons ontzettend geholpen. En zij nemen nu ook een groot deel van de lasten op zich. En gelukkig ook de lusten. Hoe het in het begin ging, was het echt... En het begin is eind 2016, begin 2017. Zijn wij degene geweest die naar havenbedrijf Eneco zijn gestapt. Naar alle andere partijen en hebben gezegd... Wij willen een stekker bouwen. We denken dat het ongeveer zo duur is. Toen was het niet echt een passende business case. Die was eigenlijk nog, hoe meer we leerden erover, te duur. En als je goed kijkt, dan is dat altijd het geval. Elke nieuwe business case, elke nieuwe markt, alles wat je nieuw doet, is nog nooit eerder gedaan. Dus dat zal, als je het berekent, altijd te duur zijn. En bij Heerema zijn we ook heel goed in dingen berekenen. En vaak gaan we ook wel vrij conservatief dingen aan. En dat moet ook wel als je offshore werkt. Dus in die zin werd er ook vrij conservatief over de business case gedacht. En dan komt het dus nooit rond.
Mm-hmm.
Daarom zijn we dus ook die andere partners gaan benaderen. Eneco kon misschien het deel op land op zich nemen. Het havenbedrijf kon ook investeren om de risico's te spreiden. Zodoende kwamen we aan de business case, waarbij we eerlijk gezegd de stekker hebben gekocht op de groei. We zeggen nu dat we ons geld terugverdienen na 15 jaar. Zonder rekening te houden met inflatie, et cetera. Dat is dan de kosten vanuit de kant van Heerema berekend. Dus dat is eigenlijk een extreem lage rendement.
Maar dat is dus jullie stekker. Dus het is niet zo dat als ik met mijn olietankertje de haven van Rotterdam binnenvaar... en ik denk, joh, dat walstroom, dat lijkt mij ook wel wat. Ik plug hem in.
Kan absoluut. En dat is exact wat we hebben gedaan. Dus voor ons alleen rendeerde het niet. Dus we moesten ook andere partijen zoeken... of misschien andere schepen die wellicht konden aansluiten.
Mm-hmm.
En de installatie zelf is nu van Eneco. Alles op land is van Eneco. Alles op het water is van ons. Havenbedrijf heeft er ook een deel in genomen. Gemeente heeft ook een gedeelte niet echt subsidie verstrekt... maar die hebben gezegd... wij verschaffen een deel van het geld. En als jullie dus andere afnemers krijgen... dan kunnen jullie dat terugbetalen. En op die manier dus hebben we een hele mooie business case gemaakt... waarbij iedereen dus gewonnen heeft, als het ware. Maar dat alsnog... ik geloof wel niet alleen als je nu de ontwikkelingen ziet... met EU-ETS voor de scheepvaart... belastingen wellicht op CO2 voor de scheepvaart op termijn. Ik ben er vrij van overtuigd dat binnen 5 tot 10 jaar... is dit bijna verplicht... dan wel niet sowieso verplicht, maar...
Dan plugt iedereen zijn stekkertje in de haven die aankomt varen.
Alle schepen, zeegaande schepen, moeten dan gewoon aan een generatorverbod krijgen... of die pluggen inderdaad gewoon een stekker erin. En dit voorzagen wij enigszins. En aan de andere kant hebben we hier ook wel enigszins voor gezorgd... doordat we dit hebben gedaan, deze ontwikkeling.
Mm-hmm.
Maar dan zul je zien dat inderdaad meer mensen van die stekker gebruik gaan maken. Wordt die stroom goedkoper, wordt de installatie goedkoper, et cetera, et cetera.
Zie je dan nu ook dat meer mensen richting die kant aan het bewegen zijn? Is het nog even stil geweest?
Nee, er zijn nu andere partijen die ook bezig zijn met nog wel verkennende gesprekken. Dus ik kan nog niet precies zeggen wie dat dan zijn. Maar er zijn andere bedrijven in het gebied die ook gebruik hiervan kunnen maken. En die ook gewoon schepen hebben die wellicht aan de stekker kunnen. Ja.
En het idee is dat jullie stekker dus gewoon altijd gebruikt wordt?
Ja, dat is het idee en ook de hoop. Maar als je kijkt naar hoeveel schepen daar in de buurt zijn. En dat is eigenlijk het moeilijke van dit specifieke verhaal. 25% van de schepen liggen gemiddeld stil. Maar elke scheepseigenaar, die zal even klappen. Nee, wij zijn altijd aan het varen. Want het schip moet varen, hè? Anders verdienen we geen geld. Mm-hmm. En wij ook. Als we een project hebben, dan gaan we er hort op, uiteraard. Maar in de praktijk blijkt dat je toch vaak stil ligt. Eén schip is dan niet rendabel. Maar meerdere schepen wordt dan steeds rendabeler. Want dan is er altijd wel eentje in de buurt die er ligt. En die gebruik kan maken van de installatie. En dat was een van de dingen die we moesten overkomen... om ervoor te zorgen dat dit echt ging gebeuren.
Ik hoorde je net al even praten over die over 15 tot 20 jaar is dit verplicht. Maar dan hebben we het puur over verduurzaming in de haven. Want
5 tot 10 jaar, denk ik. Maar ja, klopt.
Dat is dus 25%. Maar dan is er nog die andere 75%. En zijn daar ontwikkelingen ook op jullie gebied?
Oh, nou, dan ga je nu een extreme visie horen. niet alleen vind ik dat wel mooi en geloof ik daarin. Als we kijken naar projecties van de toekomst... dan zijn die vaak, of eigenlijk altijd, bizarder dan je kan geloven. En ik denk dat als je iemand 100 jaar geleden had verteld... dat we op steentjes of olie en gas aan het varen waren... Nou ja, die steentjes, kolen, die waren dan iets eerder. Maar olie en gas, nou ja, heel veel mensen heel vroeger konden dat ook niet geloven. Dat je geen zeilen nodig had om te varen. Ik denk persoonlijk dat een heel groot deel, vooral binnenvaart... maar ook een deel zeevaart, zal elektrisch. Grotendeels elektrisch.
Net als je Tesla.
Ja, ik denk dat wij op termijn ook elektrisch gaan varen, gedeeltelijk. In bepaalde... work modes noemen we dat dan. Als we echt moeten gaan varen en we hebben enorm veel vermogen nodig, dan is dat eigenlijk zoveel dat het zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet elektrisch kan. En dan zie ik een grote rol in biofuels, dus biobrandstoffen.
Mm-hmm.
Circulaire, renewable, dus duurzame biobrandstoffen van of afvalstromen.
Mm-hmm.
Of afvalstromen van plantaardige oorsprong.
Van frituurvet, wat je erin gooit.
Of uit de papierindustrie, of wat dan ook.
Ja. Dus even voor nu kort samengevat. Als jullie op de snelweg varen, als ik het vergelijk met mijn Tesla, dan gaan de biobrandstoffen erin.
Ja.
En op het moment dat jullie iets gaan optillen, dan zet je de knop om en dan ga je op elektriciteit door.
Ja, ja. En dan hebben we orde grootte 10 tot 100 Tesla's nodig. Mm-hmm. Dus dat vind ik voor de allergrootste schepen ter wereld nog best wel oké.
Ja.
En de optie die we dan hebben zijn synthetische brandstoffen. En dat is letterlijk CO2 en water uit de lucht halen en daar een brandstof van maken.
Mm-hmm.
Misschien in combinatie met waterstof. Waterstofverbranding of waterstof in een brandstofcel.
Ja.
Dat zijn de dingen die we ook onderzoeken. En ik denk dat al die dingen voor ons heel goed zullen werken. Wat nog goed gaat werken voor sommige tankers of andere zeevarende schepen, is denk ik ook windondersteuning. Dus dat je dus op een bepaalde manier kites of van die Ventner rotors op je schip gaat zetten.
Dus toch weer terug naar naar de oude zeilen.
The good old.
Dat wordt al wel gedaan volgens mij op containerschepen en zo.
Ja, daar wordt mondjesmaat mee geëxperimenteerd. Ja. Dat moet ook nog iets geschaald worden. En ik denk, we begonnen net de vraag met waarom is het niet eerder gedaan? Ik denk ook omdat het is dat veel van deze schepen zijn vrij oud. Dit zijn echt de baby's en de kindjes van de chief engineers aan boord. En die hebben terecht ook een groot woord in wat er met het schip gebeurt. En als je aan de motoren gaat zitten, als je aan het schip gaat zitten, ja, dan ga je ook een beetje aan het kindje zitten. En dat doen ze gewoon niet zo graag. Vooral niet met dingen die nieuw zijn. Dus heeft gewoon tijd nodig.
En, maar goed, een hoop plannen eigenlijk, hoor ik. Maar je doet het niet alleen. En veel van onze luisteraars zijn of studenten of starters of zitten in
of zijn gewoon niet tevreden met hun baan.
Zijn niet tevreden met de baan, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dus stel die mensen, die luisteraars van ons, die denken nou van joh, dit is gaaf, dit wil ik ook. Ik hoor al die plannen, ik wil hier ook wat aan bijdragen. Wat zijn Beherema een beetje de mogelijkheden?
Thomas, hoe heb jij dat bij ons gedaan?
Ja, ik zal jullie een klein tipje van de sluier geven. Ik heb namelijk zelf ook een paar maanden als werkstudent bij Herema gezeten. Wij kennen elkaar, Vincent, via. En ik heb daar zelf een onderzoekje gedaan naar het hybride maken van een van de grote kraanschepen van Herema. Dus dat heb ik eigenlijk bijgedragen als eindbachelorstudent maritieme techniek.
Ja, en je bent ook gewoon direct naar mij toegestapt.
Ja.
En ik denk alle luisteraars kunnen dat nu ook doen. Ik heb op dit moment 3 studenten.
Kan ook via ons trouwens.
Exact, ook via Sustainable Students.
Komt op de website.
Heel goed.
Ja.
Er zijn een aantal dossiers waar we hulp bij nodig hebben. Op dit moment heb ik er al 3. Het is vrij vol, maar er gaan ook mensen afstuderen, gelukkig. En dan komen weer anderen bij. Neem contact op, kijk wat we kunnen doen. En er zijn dossiers op het gebied van waterstof. We gaan door met hybride. We hebben nog steeds biofuels die we doen, synthetische brandstof. In oktober begint er iemand die gaat kijken hoe we de slijpmeer vol kunnen plakken met zonnecellen.
De slijpmeer is een van de schepen.
Ja, ja, inderdaad, de grootste die we hebben. Misschien zelfs een drijvend zonneveld ernaast. Hoe zou dat werken?
Dus een heel groot luchtbed met zonnepanelen wat je achter je aansleept.
En dat je volledig elektrisch aan het... waarschijnlijk gaan we er niet mee varen, maar wel misschien ooit mee werken. En dat is eigenlijk een mooie. We weten niet wat gaat werken. Dus we hebben een aantal lijntjes die hebben we uitgezet. En dan gaan we vanzelf kijken wat het beste is en het meest economisch haalbaar.
En op al die gebieden kan je hulp gebruiken. Nou, dat zijn een hoop mogelijkheden.
Dat zijn er een hoop. Ja.
Dan misschien nu goed om terug te gaan naar ons terugkerende puntje. Uh-oh. En dat is eigenlijk, hebben we dit elke week.
Mm-hmm.
Daar komt hij aan als het goed is.
Ja, hij komt er aan.
Recyclevraag.
De recyclevraag.
Recyclevraag. Vincent, dat is de vraag van vorige week. En vorige week hadden we een hele interessante gast, kan ik ook wel zeggen. Dat was ik zelf namelijk.
Ja.
En die had eigenlijk de vraag voor jou hoe jij het met elkaar strookt. Dat jij aan de ene kant Mr. Sustainability bent.
Ja.
Maar aan de andere kant dat jij jouw sustainable doelen en visie inzet om olieplatforms neer te zetten.
Hier heb ik 1,5 jaar lang best veel moeite mee gehad. Uiteindelijk heb ik het voor mezelf kunnen rijmen met 2 dingen. 1 is een beetje psychologisch, cognitive bias. Wij als mensen kunnen heel goed onszelf dingen goed praten als het voor jezelf goed is. Dat zal zeker meehelpen. Aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat ik dus nu een bedrijf zover heb gekregen een bedrijf wat een enorme footprint heeft op het gebied van CO2, andere emissies, dat we toch zover hebben gekregen dat die carbon neutral wordt, CO2 neutraal. Dat wij zo'n enorme impact kunnen hebben, niet alleen met wat we doen, maar ook hoe we het doen. En nu zien we ook dat we, nou ja, olie- en boorplatformen, ik ben nog steeds overtuigd, al het werk in principe zou ik aangaan, maar dan wel op een manier waarop het gewoon duurzaam is. En eerlijk gezegd denk ik dat het misschien niet zo lang meer duurt voordat het op zee olie- en boorplatformen niet meer gebeurt. We zien dat al enorm terugnemen, ook gewoon door de marktwerking.
Mm-hmm.
En het wordt nu bijna alleen maar het opruimen van olie- en boorplatformen en de windindustrie. En zo zie je dat in een paar jaar, ja, we werken in een, of ik werk in een bedrijf wat ook olie en gas doet. Maar daarnaast hebben we ook zo'n positieve impact in de wind, in het decommissionen. En zijn we nu onze volledige footprint CO2 neutraal aan het maken. En dan denk ik, nou ja, op die manier kan ik dat toch mooi met elkaar rijmen.
Ja, nou, lijkt me helder.
Ja, klinkt
dan gaan we nog een keer terug naar de recyclevraag.
Recyclevraag.
Ja, dat is niet
helemaal waardig. Ik dacht dat je die vorige
had gedaan. Nee. Ja, ik dacht dat je die vorige had gedaan. Nee, maar nee.
Nou goed, die komt er later in. Maar over 2 weken varen we namelijk naar de NDSM-werf.
Oeh,
waar
goed.
Peter Paul van Voorstad-Vorst ervoor zorgt dat wij allemaal aankomende zomer hopelijk weer met een groen geweten op ons festival kunnen staan.
Jazeker.
Lekker.
En dat doet hij met een bedrijf en met zijn eigen bedrijf. En dat heet Scone. En die leveren batterijsystemen, onder andere aan festivals. En daar hopen we natuurlijk allemaal weer van te genieten komende zomer. Dus wij vroegen ons af wat jouw vraag voor hem was, Vincent.
Nou, ik ben wel benieuwd. We hebben het veel over emissies gehad, uitstoot. Ik ben wel benieuwd, als we het hebben over grondstoffen, hoe je een batterij recycelt. En hoe duurzaam is een batterij als je kijkt naar de life cycle assessment.
Ik hoor uit je vraag dat het niet zo logisch is of duidelijk is of makkelijk is als we allemaal zouden denken. Maar leuke vraag.
Misschien wel, als het antwoord is, het is heel makkelijk en op deze manier doe je dat.
Dat is waar. Nou, over 2 weken zullen we het horen, als spannend. Peter Paul hier zit. Dus ik zou zeggen, ga vooral luisteren. Dat geldt natuurlijk ook voor onze luisteraars zelf. We gaan hem hierbij afronden, denk ik.
Yes.
Dank jullie wel voor je aandacht. Vincent, ontzettend bedankt voor je komst als eerste gast van de Sustainable Students podcast.
Vereerd.
Dit waren voor jullie Thomas, Thomas en Paul. En we zien jullie over 2 weken met Peter Paul van Voorst tot Voorst. En dan zal Gilles er ook bij zijn.
Tot
Vincent,
keer.
Dankjewel.
Dankjewel.
Tot de volgende
Vincent.
Keer.
Doei.
Joejoe.
Heb je nou vragen aan Vincent over het onderwerp of aan ons?
Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show?
Laat het ons weten via de website, Insta, LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer.